Goedemorgen gemeente, het is de derde zondag dat we elkaar op deze bijzondere wijze mogen ontmoeten. We zijn dankbaar dat we opnieuw hier vanuit de grote kerk kunnen uitzenden, in verder afgeslankte vorm, zoals u in de weekbrief hebt kunnen lezen. Zie, ik maak alle dingen nieuw, zegt Jezus. In die verwachting reizen we mee naar Pasen. Op deze zesde Lijdenszondag leidt dominee Van Loon uit Rotterdam de dienst. Van harte welkom allemaal, fijn dat u meekijkt en luistert. In deze dienst mogen we ook onze gaven geven. Er zijn drie collectedoelen. De diaconie collecte is voor Harm en Maria Kool. En verder kunt u vandaag geven voor de kerk en de wijkas. De zendingsbussen zijn bestemd voor het werk van Henriette Smit in Frankrijk. U vindt de rekeningnummers op de website. Heeft u hulp nodig of wilt u hulp bieden? Laat dat dan weten via uw wijkdiaken of wijkouderling. Bijvoorbeeld als u hulp nodig heeft om boodschappen te doen, of om een weekbrief te krijgen of de kerkdienst digitaal te volgen. Wilt u hulp bieden? Meld u dan aan bij Naomi van der Linden. Zo kunnen we als gemeente elkaar dienen en missionair zijn. Zie daarvoor ook het bericht in de weekbrief. En we noemen ook in dit verband de website nietalleen.nl. Ook daar kunt u hulp bieden en vragen. De bloemen gaan deze zondag als groet van de gemeente ter bemoediging naar zuster Joke Mouthaan. Dan heb ik een bericht voor u vanuit de AK over de huisvesting. Op 27 februari heeft de Algemene Kerkenraad zijn visie op de huisvesting vastgelegd. De bedoeling is om in de toekomst met 4 wijkgemeenten in 3 gebouwen te kerken. In West, Centrum en Oost. Hiervoor is een richting gekozen die nog verder uitgewerkt moet worden in besluitvorming. Voorwaarde is wel dat de plannen financieel haalbaar blijken te zijn op basis van de doorrekening door het College van Kerkrentmeesters. Tevens zal de gemeente hierover gehoord worden. U kunt hierover meer lezen in het komende nummer van Kruispunt. Dan de diensten voor vanmiddag. Dan mogen we opnieuw bij elkaar komen via de digitale middelen. Dominee Boom uit Schravenmoer leidt deze dienst. De uitzending begint om 16:45 hier vanuit de Grote Kerk. Laten we nu op deze Lijdenszondag de dienst beginnen met het zingen van Psalm 121, couplet 1 en 2. We wensen u een gezegende dienst.
onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. De Heer Jezus bidt in het hoge priesterlijk gebed. Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Het gaat in deze dienst over tijden van crisis, van beproeving, verzoeking ook. Het thema is: Jezus gebed draagt ons de crisis door. We zijn hier met een paar mensen, een kleine groep mensen, in dit grote kerkgebouw, en ik weet dat u thuis deze dienst meebeleeft. Ik weet niet hoe het met u is, maar meer dan ooit mis ik juist nu de gemeente en het samen zijn. Het kerkgebouw, dat zult u ook missen. Samen hier komen. In Psalm 84 zingt de dichter over de tempel in Jeruzalem. Hij mist de tempel en hij kan daar niet naartoe. Hij klaagt. De mus, die vliegt er zomaar heen en de zwaluw vindt er een nestje. Maar ik kan er niet komen. En daarom zingen we nu Psalm 84 uit de oude berijming, vers 1, 2 en 6. Psalm 84 uit de oude berijming, 1, 2 en 6. Thank you. Wij luisteren nu samen naar de 10 woorden, de 10 geboden die God aan Israël gaf. En daarmee ook aan ons als gemeente die bij Israël ingelijfd mag zijn. We horen de samenvatting van de Heer Jezus. En we zingen dan als ons gebed om vergeving en vernieuwing van Psalm 51 uit de Oude Berijming, vers 4 en vers 7. Een gebed om vergeving, maar ook een gebed om, als God ons vergeven heeft, het goede nieuws van zijn genade te mogen uitdelen. Psalm 51, vers 4 en 7 uit de Oude Berijming zingen we na de geboden. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel is, of van wat beneden op de aarde is, of van wat in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, niet misbruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus zegt dit: het eerste van al de geboden, dat is: hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God lief hebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is dit: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Laten wij samen bidden. Heer onze God, zo komen we bij u. Te midden van een pandemie. Te midden van een wereldwijde ramp die zich aan het voltrekken is. Te midden van de nood. En we hebben het gezongen, hij zal in het goede niet in nood onthouden, zelfs niet in de dood, die een oprechtheid voor hem leveren. Heer onze God, daarom zijn we hier, daarom maken we deze dienst mee, waar we ons bevinden, thuis of waar dan ook. Daarom zoeken we u, omdat u een God bent die het goede niet onthoudt in de nood. Omdat u een God bent die uw hand niet terugtrekt. Omdat u een God bent die ons grijpt bij onze rechterhand. Ook als anderen afstand moeten houden, noodgedwongen. Wij eren uw naam, Vader, Zoon en Heilige Geest. God van hemel en aarde, schepper van het leven. God die ons ook deze dag geeft. U bent zo oneindig goed. En daarom vluchten we naar u, Heere God. Tot wie zouden we anders heen gaan? U heeft woorden van eeuwig leven. Wij danken u dat we samen met David, de dichter van Psalm 51, mochten bidden om vergeving. Vergeving van al onze zonden. En juist dat beseffen we ook meer dan ooit, Heere God. Wat leven we in een rare wereld. Wat hebben we met elkaar een systeem opgebouwd, wat nu aan alle kanten instort. O God, vergeef ons. Vergeef wat niet goed is in ons leven. En waarmee we u hebben beledigd. Op uw hart getrapt. Wij bidden u, Heer onze God. Geef dat we mogen merken dat u toch woorden van leven geeft. Zo zongen we dat ook. Geef mij weer gewenste zielenvreugd. Vreugde in onze ziel. Laat uit uw mond mij stof tot blijdschap horen. En dat is, Heere God, waarom we uit de Bijbel gaan lezen. Om woorden te horen uit uw mond. Woorden die ons stof tot blijdschap geven. Zodat opnieuw het verbrijzeld hart wordt verheugd en in onze geest de ware rust herboren. Dat is ons gebed. Geef ons, Heere God, opnieuw die ware rust, die echte rust, die rust in u. Het vertrouwen dat wat er ook gebeurt, dat u de God bent die ons leven draagt. In tijd en eeuwigheid, in leven en in sterven. Heere onze God, we komen bij u met open handen en met een open hart. Wilt u ze vullen met uw liefde? Zegen ons hier in de kerk, in spelen en in zingen, thuis. Geef Heere God dat we met elkaar, een gezegende dienst mogen beleven. Waarin uw geest in onze harten neerdaalt. Waarin uw geest ons verbindt. Als een onzichtbaar koord. Waarin we mogen merken. We hebben een levende God. Een levende God. Een God die ons nabij is. Een God die ons troost. Een God die ons bemoedigt. Wees zo hier, maar ook overal waar mensen u zoeken. In het bijzonder ook waar mensen geen toegang hebben tot middelen zoals wij hebben. Waar mensen geen toegang hebben tot allerlei technische hulpbronnen. We bidden u, Heere God, wilt u overal waar mensen roepen naar u, die roep rijk beantwoorden. We smeken het van u. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Ik ga wat voor de kinderen vertellen. Ach, zegt mama, het is zo zielig voor oma. Ze mag het huis niet meer uit, want ze is aan het hoesten. En de dokter heeft gezegd dat ze binnen moet blijven en niemand op bezoek mag krijgen. Wij ook niet. Ik had ze net aan de telefoon en ze was zo aan het huilen. Ze mist ons allemaal zo erg. Rob en Erika vinden het heel erg ook voor oma. Weet je wat, zegt Erika, zullen we een filmpje maken voor oma? Dan kan ze dat bekijken op de telefoon. En dat gaan ze doen. Ze maken een filmpje en ze zeggen allemaal iets liefs. En dat sturen ze naar oma. Oma, zeggen ze, we houden allemaal heel veel van u. En oma, we bidden ook voor u. Even later gaat de telefoon. Het is oma. En ze zegt, wat is dat lief van jullie. Ik ben er zo blij mee. Jullie hebben me erg geholpen. En vooral omdat jullie voor me bidden. Ik heb weer een beetje moed gekregen. Ja, dat heb je nodig, hè, als je verdriet hebt. Als het moeilijk is. Dat je weer een beetje moed krijgt. En dat er iemand is die voor je bidt. We gaan straks lezen over de Heer Jezus. En hij heeft het echt ongelooflijk moeilijk. Hij weet dat hij nog diezelfde nacht gevangen genomen zal worden. Dat hij zal gaan lijden en sterven aan een kruis. Maar hoe moeilijk Jezus het ook heeft, hij bidt toch voor zijn discipelen. Hij bidt. En hij zegt tegen Petrus, ik heb voor je gebeden, Petrus, dat je geloof niet zou ophouden. Dat je blijft geloven. Mooi, hè? Zo is de Heer Jezus. Hij bidt ook voor jou, als jij het moeilijk hebt. En daarom hoef je niet bang te zijn. En dat is wat we gaan zingen. Je hoeft niet bang te zijn. Dan gaat de storm tekeer. Leg maar gewoon je hand. Die van God, de Heer. Dat is lied 611 uit de bundel Weerklank. 611 uit Weerklank. We gaan uit de Bijbel lezen en onze eerste lezing is uit het boek Job. Job 1. Wij lezen van Job 1 vers 6 tot en met 12. Onze lezing uit het Oude Testament is Job 1 vers 6 tot en met 12. Eerst wordt verteld in Job 1 dat Job een rechtvaardig mens was die heel rijk was, veel zegeningen had ontvangen. En dan staat er het volgende. Het gebeurde op een dag dat de zonen van God kwamen om hun opwachting te maken bij de Heere, dat ook de Satan in hun midden kwam. Toen zei de Heere tegen de Satan, waar komt u vandaan? En de Satan antwoordde de Heere en zei, van het rondtrekken over de aarde en van het rondwandelen erover. De Heere zei tegen de Satan, hebt u ook acht geslagen op mijn dienaar Job? Want er is niemand op de aarde zoals hij, een vroom en oprecht man. Hij is godvrezend en keert zich af van het kwaad. Toen antwoordde de Satan de Heere en zei, is het zonder reden dat Job God vreest? Hebt u niet voor hem en voor zijn huis en alles wat hij heeft een beschutting gemaakt? Het werk van zijn handen hebt u gezegend. En zijn vee breidt zich steeds verder uit in het land. Maar steek toch uw hand uit en tref alles wat hij heeft. Voorwaar hij zal u in uw aangezicht vaarwel zeggen. De Heere zei tegen de Satan, zie, alles wat hij heeft is in uw hand. Alleen naar hemzelf mag u uw hand niet uitsteken. En de Satan ging weg van het aangezicht van de Heere. Tot zover de lezing uit het Oude Testament. Uit het Nieuwe Testament lezen we Lucas 22. Lucas 22, vers 14 tot en met 38. Lucas 22, vers 14 tot en met 38. We zingen aansluitend uit de oude berijming het gebed des Heren, vers 8 en 9. Het gebed des Heren achter de oude berijming psalmen, vers 8 en 9, zingen we na de lezing uit Lucas 22. En we lezen vanaf vers 14. En toen het uur gekomen was, ging Jezus aan tafel aanliggen en de 12 apostelen met hem. En hij zei tegen hen, ik heb er vurig naar verlangd dit paascha met u te eten, voordat ik ga lijden. Want ik zeg u dat ik daar zeker niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het koninkrijk van God. En nadat hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei hij, neem deze en deel hem onder elkaar. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het koninkrijk van God gekomen is. En hij nam brood. En nadat hij gedankt had, brak hij het en gaf het hun. Met deze woorden, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Maar zie, de hand van wie mij verraadt is met mij aan de tafel. En de zoon des mensen gaat wel heen zoals bepaald is, maar wee die mens door wie hij verraden wordt. En ze begonnen zich onder elkaar af te vragen wie van hen het toch zou zijn die dat zou doen. En er ontstond ook oneenigheid onder hen over wie van hen geacht werd de belangrijkste te zijn. En hij zei tegen hen, de koningen van de volken heersen over hen. En wie macht over hen hebben worden weldoeners genoemd. Bij u echter moet dat niet zo zijn, maar de belangrijkste onder u moet als de jongste worden. En wie leiding geeft als iemand die dient. Want wie is belangrijker, hij die aanlicht of hij die bedient? Is het niet hij die aanlicht? Ik echter ben in uw midden als iemand die dient. En u bent het die steeds bij mij gebleven bent in mijn verzoekingen. En ik beschik u het koninkrijk zoals mijn vader dat aan mij beschikt heeft. Opdat u eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk en op troonen zit en de 12 stammen van Israël oordeelt. En de Heere zei, Simon, Simon, zie, de Satan heeft u allen opgeëist om u te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders. En hij zei tegen hem, Heere, Heere, met u ben ik bereid om zelfs de gevangenis en de dood in te gaan. Maar hij zei, ik zeg u Petrus, de haan zal vandaag beslist niet kraaien, voordat u driemaal gelogen zult hebben dat u mij kent. En hij zei tegen hen, heeft het u aan iets ontbroken toen ik u uitzond zonder beurs, reiszak en sandalen? Ze zeiden, aan niets. Hij zei dan tegen hen, maar nu, laat wie een beurs heeft, hem meenemen. Evenzo ook een reiszak. En wie geen zwaard heeft, laat hij zijn bovenkleed verkopen en er een kopen. Want ik zeg u, dat dit wat geschreven staat, nog in mij volbracht moet worden. Namelijk, en hij is tot de misdadigers gerekend. Ook wat er over mij geschreven is, heeft immers een einddoel. Ze zeiden, Heere, zie, er zijn hier twee zwaarden. En hij zei tegen hen, het is genoeg. Tot zover de lezing uit het Nieuwe Testament. Je bent een gelukkig mens, zalig ben je, als je de woorden van God hoort en ze bewaart in je hart. Halleluja.
Thank you.
De centrale tekst vindt u in Lucas 22, vers 31 en 32. Ik lees u die woorden nog een keer. En de Heere zei, Simon, Simon, zie, de Satan heeft u alle opgeëist om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders. Thema Jezus gebed draagt ons de crisis door. Na de preek zingen we uit de bundel Weerklank gezang 152. En vervolgens zijn er dan de collecten voor Harm en Maria Kool, voor de kerk en voor de wijkas. En ik hoop dat u ook thuis deelt van wat u ook ontvangen heeft. Gezang 152 uit Weerklank zingen we na de preek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, toen ik deze week belde met een van onze ouderen, een mevrouw van 88, toen zei ze tegen mij, wat is dit een bizarre tijd. Dit hebben we zelfs in de oorlog niet meegemaakt. Het is ook bizar dat je patiënten in het ziekenhuis niet mag bezoeken. Dat je mensen die in een instelling verblijven niet op kunt zoeken. Geen arm om hen heen. Je eigen vader of je eigen moeder in het verpleeghuis. Het is hartverscheurend. En dat geldt nog veel meer voor de taferelen die zich afspelen op de IC's van de ziekenhuizen. Enfin, we weten allemaal wat er aan de hand is. En misschien wel het moeilijkste van alles is de onzekerheid. Hoe lang gaat dit duren? En nog veel ingrijpender. Wie gaat het virus krijgen? En wat zijn dan de gevolgen? Wie zal het uiteindelijk overleven? En zoveel vragen zijn er. Hoe het verder gaat weet niemand, alleen onze hemelse Vader. Soms gaat ons leven echt door een crisis heen. Met elkaar beleven we nu deze coronacrisis. Maar het kan zomaar zijn dat in je eigen leven nog een heel andere crisis speelt. Iets waar je nog veel meer mee bezig bent dan met dat virus. Misschien is er iemand ernstig ziek in jouw omgeving. Misschien wel door iets wat helemaal niets met dat virus te maken heeft. Of er is iemand overleden die je na aan het hart ligt. Of je bent in een burn-out terechtgekomen. Of je huwelijk gaat niet goed. Of je loopt vast in je studie. Soms is het echt crisis. En dan wordt je leven door elkaar geschud. En daarover gaat het hier in Lucas 22. Jezus spreekt Simon aan als vertegenwoordiger van die 12 discipelen. Simon, dat is Simon Petrus. Maar Jezus gebruikt hier niet de naam Petrus. Petrus, wat betekent rots? Nee, Jezus weet hoe moeilijk het gaat worden. Petrus zal de komende nacht geen rots zijn. Hij heet nu Simon. Simon, Simon, zegt Jezus. Zie, de Satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders. Net hiervoor hebben de discipelen ruzie gemaakt over wie de belangrijkste is. Daar zit geldingsdrang in. Zelfoverschatting. Daarvoor waarschuwt Jezus nu. Er zal een crisis komen. En die is niet gemakkelijk. In die crisis spelen vier personen een rol. En die vier personen, daar wil ik samen met u naar gaan kijken. De eerste is Satan. De tweede is God, de Vader. De derde is Jezus. En de vierde is Simon Petrus. Allereerst de Satan. De Satan, zegt Jezus, heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. Dat staat er heel sterk. De Satan heeft u allen opgeëist. De Satan wil mensen in zijn greep krijgen. Waarom? Om ze heen en weer te schudden. In zijn zeef. Hoe deed je dat in de tijd van Jezus? Als het graan rijp was, dan ging je het eerst oogsten. Daarna ging je het dorsen. Je liet dan ossen over het graan heen lopen, waardoor de graankorrels al loskwamen van het kaf. Vervolgens ging je het graan dan wannen. Je deed het in een grote wan, een grote mand, en dan gooide je het omhoog. En dan werd het kaf meegevoerd door de wind, en het koren, dat viel terug in de mand. Je ging het kaf van het koren scheiden. En vervolgens deed je het koren dan in een zeef. En die zeef die schudde je heen en weer, zodat alle zandkorrels en al het andere vuil er tussenuit zou vallen. En dat is het beeld dat Jezus hier gebruikt. De Satan wil jullie ziften, hij wil jullie zeven, zegt Jezus. Hij wil jullie op een verschrikkelijke manier testen. En hij gaat ervan uit dat er dan van jullie geloof niets overblijft. Helemaal niets. Zo is de Satan. Zo kennen we hem uit het boek Job. Eigenlijk is dat net zo'n situatie. Satan komt bij God en hij vraagt toestemming om Job op de proef te mogen stellen. Want, zegt Satan, u zult het zien. Als ik hem op de proef stel, als ik aan zijn leven ga schudden, dan blijft er niets over van dat geloof van Job. Dan valt Job door de mand. Hij valt door de zeef. Dat geloof, dat komt alleen maar door zijn voorspoed. Het stelt niets voor en in de crisis zal dat blijken. Satan is erop uit om mensen omver te halen. We moeten hem absoluut niet onderschatten. Hij wil niets liever dan dat ons leven in een crisis komt en dat we dan God vaarwel zeggen. Crisis. We hadden het net over moeilijke crisissituaties waar we met elkaar doorheen gaan, maar ook crisissituaties in je persoonlijke leven. Ook bij Job was er sprake van enorme ellende. Maar je kunt ook aan heel andere dingen denken. Petrus komt in de crisis omdat zijn veiligheid in gevaar komt. Opeens is er de verleiding om te kiezen voor de veiligheid. En zo zijn er ook andere verleidingen. Je bent gelukkig getrouwd. Het leven gaat prima, het is mooi. En opeens is er iemand anders in je leven die je hele gedachtenwereld op zijn kop zet. Opeens zitten er vlinders in je buik en je schaamt je. Je weet dat dat niet kan, maar het gebeurt wel. Of het gaat heel erg goed met je. Opeens breek je door. Er is het succes in de sport of in je hobby of met je zaak. En je voelt hoe het succes je meesleept in een sterke stroom. De Satan heeft een heel arsenaal pijlen op zijn boog. Tegenspoed, maar ook voorspoed. Verdrukking, maar ook verleiding. Op allerlei manieren kan hij aan ons leven schudden. En dat gaat er niet zachtzinnig aan toe. Je hoeft er bepaald niet naar te verlangen. Het is niet voor niets dat Jezus ons leert bidden. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Leid ons niet in verzoeking, dat betekent, breng ons levenspad alstublieft niet op plaatsen waar de Satan de kans krijgt om ons te verzoeken. Om aan ons leven te schudden. Waar hij ons, als het ware, in zijn greep kan krijgen. Maar verlos ons van de boze. Houd hem alstublieft op afstand. We zijn maar zwakke mensen. Satan, hij wil niets liever dan schudden. Je denkt misschien op die momenten van crisis. Ben ik dan een speelbal in handen van de duivel? Dat is toch een verschrikkelijke gedachte. En dat is ook zo. Het is ook verschrikkelijk om te zien hoe de Satan in ons leven tekeer kan gaan. Maar let wel op. Er staat, de Satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. Opgeëist. De Satan doet of hij rechten heeft, net als bij Job. Hij zegt tegen God, Job is helemaal niet standvastig en u zult het zien. Geef hem aan mij. En hij valt door de mand. Zo is Satan aan het eisen. Maar hij heeft geen rechten. Want er is er maar één beslist, één die beslist. En dat is God. de hemelse Vader. Als Satan inderdaad ons leven heen en weer schudt, dan kan het alleen voor zover God hem daarvoor de ruimte geeft. En dat brengt ons in de tweede plaats bij God, de Vader. God en de Satan staan niet tegenover elkaar als twee even sterke goden of zo. Nee, Satan is van een totaal andere orde. God zelf is de enige die alle macht heeft. Satan kan nooit meer doen dan God hem toelaat. Dat roept heel veel vragen op, natuurlijk. Waarom laat God deze crisis dan toe? Waarom laat hij de crisis in ons persoonlijk leven toe? Hoe zit dat dan met God? Er zijn ook heel veel vragen waar we geen antwoord op krijgen. Uiteindelijk liggen ze op Gods terrein. Maar weet u wat ik nou zo'n enorme bemoediging vind? Ook al begrijp ik vaak niet waarom Satan zoveel ruimte krijgt. Eén ding is duidelijk, hij moet altijd aan God toestemming vragen. Het is niet zo dat God mij als het ware een poosje even alleen laat met de Satan of zo. Het is niet zo dat God even een andere kant op kijkt. Kennelijk heeft God reden om ruimte te geven aan Satan, maar nooit, nooit, nooit verliest hij ons uit het oog. God laat de crisis toe. En in het boek Job wordt duidelijk waarom God die crisis toelaat. Satan wil Job verzoeken, omdat hij ervan overtuigd is dat Job dan voor de bijl gaat. Maar God weet dat Jobs geloof vuurproefbestendig is. En daarom durft God het aan. Zijn er dan ook situaties waarin de Satan geen toestemming krijgt om mensen te verzoeken? Jazeker. Die situaties zijn er zeker. Gelukkig wel. We lezen dat in 1 Korinthe 10, vers 13. Daar staat dit. God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. Dat is een prachtige tekst, een hele belangrijke bemoediging. God is getrouw, hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. God weet precies wat hij doet. Al blijven er heel veel raadsels, dit ene mogen we vasthouden. Het loopt God niet uit de hand. En dat is maar goed ook, want uit onszelf redden we het toch niet? Petrus beseft het hier nog niet, maar hij zal veel zwakker blijken te zijn dan hij nu zelf denkt. En daarom is het zo wonderlijk bemoedigend wat Jezus hier zegt. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En zo komen we bij de derde persoon, de persoon van Jezus. Hoe moeilijk Jezus het ook zelf heeft, geen moment verliest hij zijn leerlingen uit het oog. In de stilte, op de berg, heeft hij met zijn Vader intens gesproken, hij heeft intens gebeden voor zijn leerlingen. En hij zal dat opnieuw doen straks als de grote hoge priester, in de zaal van het laatste avondmaal en in de hof van Gethsemane. Hij is onze voorspraak. Daarvan zullen we zingen straks na de preek. Jezus is de herder. Hij springt in de bres voor zijn schapen. En dat niet alleen met woorden. Hij doet het niet alleen met woorden, ook niet met woorden in het gebed alleen, maar ook met daden. Door voor hen, voor ons, de weg naar het kruis te gaan. Gehoorzaam. Te doen wat zijn Vader van hem vraagt. Petrus zal door de crisis heen moeten. En Jezus weet dat Petrus 3 keer glashard zal ontkennen dat hij Jezus kent. Hij weet het en toch bidt hij voor Petrus. Ik smeek u, Vader, laat Petrus niet vallen. Geef dat hij zijn geloof niet verliest. Uiteindelijk is dat waar alles om draait in de crisis. Dat je je geloof niet verliest. Dat is het belangrijkste. Dat de band tussen jou en God niet knapt. Dat je verbonden blijft met je redder, met je hemelse bondgenoot. Zie hem voor je, Jezus de heiland, geknield, worstelend in het gebed, voor de man die het straks zal uitroepen: Jezus, ik zweer je, ik ken die kerel niet. Petrus zal falen, maar hij zal uiteindelijk niet zijn geloof verliezen. En waarom is dat? Omdat hij zo sterk is? Omdat hij uiteindelijk toch wel zo'n type is van ruwe bolster, blanke pit? Nee, Petrus behoudt zijn geloof omdat Jezus voor hem op de knieën is gegaan. Petrus wordt door God vastgehouden omdat Jezus voor hem aan het kruis gegaan is. Jezus' gebed draagt Petrus de crisis door. En dat is nu jouw Heer. Dat is jouw koning. Dat is jouw verlosser. Hij weet hoe zwak je bent. Hij weet hoe moeilijk het voor je is. Hoe gevoelig je bent voor verleiding. Maar hij bidt voor jou. Jezus bidt zijn Vader niet altijd om de Satan bij ons vandaan te houden. Nee, kennelijk zal God de Vader toestaan dat Petrus door de crisis heen moet. En kennelijk begrijpt Jezus dat zijn Vader daar een bedoeling mee heeft. Hij bidt niet: neem de verzoeking van Petrus weg. Maar Jezus bidt wel: Vader, geef alstublieft dat hij zijn geloof niet verliest. Misschien is jouw leven wel door een hele zware crisisperiode heen gegaan. Misschien heeft u wel heel veel meegemaakt in uw leven. Of misschien denk je wel: hoe moet ik door deze corona-ellende heen komen? Misschien zit je zaak wel dicht. Misschien wil je gaan trouwen, maar je vraagt je af: ten eerste, gaat mijn bruiloft wel door? En dan kan ik eigenlijk wel altijd mijn trouwbelofte houden? Of misschien ga je door een diep dal en denk je: hoe is het mogelijk dat dit allemaal op me afkomt? Hoe kan God dit toelaten? Misschien ben je wel boos op God. Of heb je hem in een vlaag van woede allerlei verwijten gemaakt? Misschien wel vaarwel gezegd. Is het nog een wonder dat je deze dienst volgt? Hoe het ook is met jou of met u. Of je door de crisis heen bent gegaan, of je bent er bang voor. Of dat je er op het moment doorheen gaat. Hoe het ook is, kijk vanmorgen in de liefdevolle ogen van de heiland van Jezus Christus. Die ook voor jou geleden heeft. Die ook voor jou gekruisigd is. En die het ook tegen jou zegt: mijn kind, ik heb voor jou gebeden. Dat je geloof niet ophoudt. Jezus' gebed draagt ons de crisis door. Alleen zijn gebed, niet onze kracht, niet onze sterkte, niet onze fierheid en onze standvastigheid. Het is Jezus' gebed dat ons draagt. Hij treedt voor ons in het krijt bij God. Hij pleit voor ons, ook als wij struikelen, ook als wij falen, ook als wij zondigen. Wat zal er in Petrus omgegaan zijn, denk je dan, na deze woorden van Jezus? Nou, als ik het goed lees, begrijpt hij niet waar Jezus het over heeft. Hij zegt: Heere, met u ben ik bereid om zelfs de gevangenis en de dood in te gaan. En geloof me dat hij het gemeend heeft, Petrus, de rots. Hij is de vierde op wie we de schijnwerper richten in deze crisis. Juist in zijn vallen en in zijn opstaan komt Petrus zo, ja, ook zo ontroerend dichtbij. Petrus is zo zeker van zichzelf. Hij kan de hele wereld wel aan. Hij zit vol met liefde voor Jezus. Heerlijk. En ik hoop dat we die liefde met Petrus delen. En toch, hoe heerlijk het ook is, die passie, die belofte van Petrus om met Jezus zelfs de dood in te gaan. Het is een enorm stuk zelfoverschatting. En daarom zal Petrus ook finaal onderuit gaan. Jezus zegt, als je eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan je broeders. Na die afschuwelijke verloochening heeft Petrus inkeer nodig, bekering, terug naar God, terug naar Jezus. Je moet nooit makkelijk zeggen, ach ja, nou ja, Petrus die faalde toch ook, hè? Maar hij mocht toch een belangrijk apostel worden. Ja, zeker is dat wel zo. Maar wel door een diep dal van inkeer heen, door een diep dal van bekering heen. Petrus ging naar buiten en huilde bitter, we weenden bitter, staat er. Maar als Petrus tot inkeer gekomen is, dan heeft hij een taak. Versterk dan uw broeders, zegt Jezus. En dat ene zinnetje, versterk dan je broeders, dat ene zinnetje werpt opeens een heel ander licht op al het voorafgaande. Wij vroegen ons net af, waarom laat God het toe? Dat Petrus door Satan gezift wordt als de tarwe. En hier wordt het duidelijk. Voor Petrus is deze crisis tot een heilzame crisis geworden. Niet voor niets wordt de tarwe gezift. Ziften is nodig om het graan te zuiveren van zand en van vuil. De crisis waar Petrus doorheen gaat, de crisis waarin hij faalt, maar waarin hij toch zijn geloof behoudt dankzij het gebed van Jezus, die crisis wordt door God gebruikt om Petrus verder te vormen. Zonder die crisis zou Petrus een ander mens geworden zijn. Zonder die crisis zou Petrus een zelfingenomen mens zijn gebleven. En nooit hebben geleerd wat het is om van genade te leven. Juist in de crisis leert Petrus dat hij op niemand anders zich kan beroemen dan alleen op Jezus. God gaf en geeft ruimte aan de Satan om mensen op zijn zeef heen en weer te schudden. Het is niet niks. Satan probeert er kwaad mee aan te richten. Maar zelfs dat laaghartige, dat geniepige werk van Satan, zelfs de vuurgloed van de beproeving, kan God gebruiken om daar zijn goede werk mee te doen. Hij heeft Petrus erdoor gelouterd. En als de crisis in ons leven komt, mogen we het weten. God weet wat hij doet. Zoals wanneer je iets geboetseerd hebt en je zet het in de oven. En de klei wordt hard. God weet wat hij doet. Hij weet waarom hij Satan de ruimte geeft. Om aan je leven te schudden. En ook al wil Satan het ten kwade gebruiken, God is soeverein en geeft het een goede plaats in zijn wereldbestuur. Vaak zien we dat niet, vaak beleven we dat niet. We vinden het zinloos, we vinden het doelloos. Vaak zouden we het anders willen en daarom bidden we ook met hart en ziel, leid ons alstublieft niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En toch, God weet wat hij doet. Jezus, hij pleit voor ons aan de rechterhand van de Vader. Besef je wat dat betekent? Rond 1930 was er een groep geschiedkundigen die voor de lol een boek schreven met de titel If. Or History Rewritten. Stel dat. Of de geschiedenis herschreven. Stel dat Napoleon niet gevangen was gezet, maar ontvlucht naar Amerika. Stel dat de Nederlanders waren gebleven in Nieuw-Amsterdam, het huidige New York. Stel dat. Enzovoort. Als je nu eens even terugdenkt aan de tijden van crisis in je leven tot nu toe. En stel dat op dat moment Jezus niet voor je had gebeden. Wat was er dan van je terechtgekomen? Wat was er dan van mij terechtgekomen? Stel dat hij je vergeten was en je alleen had gelaten met de Satan Stel je voor, wat een afschuwelijke gedachte. Maar God zij dank is het anders. Toen jouw leven door het vuur van de beproeving heen ging, lag Jezus voor jou op zijn knieën. En hij smeekte zijn vader dat jij erdoor zou komen. En dat jij het geloof zou mogen vasthouden. Toen jij niet meer wist hoe het verder moest. En jij je helemaal alleen voelde. Toen was er één die voor God, die bij God smeekte om hulp voor jou. En hij zal dat blijven doen, ook in deze tijd, wat ons ook te wachten staat. Want als er nou één vriend is, één trouwe bondgenoot, dan is het Jezus Christus. Houd het vast, prent het jezelf in, als jouw leven heen en weer geschud wordt op de zee van de verzoeking. Jezus Christus is jouw redder. Hij pleit voor je. Als de crisis komt, Jezus gebed draagt je er doorheen. Amen. Laten wij samen danken en bidden en eindigen met het Onze Vader. Laten we bidden. Uw naam is Ik Ben. En ik zal er zijn. Dat is uw belofte. En wat maakt u die belofte in Jezus Christus op een bijzondere manier waar? U Heer Jezus die erbij was toen Petrus u verloochende. Die al voor die tijd voor hem gebeden had dat zijn geloof niet zou ophouden. U die erbij bent als uw kinderen in nood zijn, door de crisis heen gaan, op de zee van de Satan liggen. U die erbij bent en voor ons bidt, wij eren uw naam, Heiland van de wereld, Verlosser van ons leven. En we zien uit naar u, Heer Jezus, naar de dag dat u komt en we bidden u. Geef dat op die dag velen, velen met blijdschap u mogen begroeten. We bidden u dat ook steeds meer mensen in deze periode u gaan zoeken, u zullen vinden. En zo bidden we, Heere God, voor iedereen voor wie deze tijd moeilijk is. In het bijzonder bidden we voor de patiënten. Mensen die ziek zijn door het coronavirus, maar ook mensen die om andere redenen nu ziek zijn. Vaak niet de behandeling kunnen krijgen die ze normaal zouden krijgen. We bidden u voor iedereen voor wiens leven gevochten wordt. We bidden u voor mensen om hen heen. We bidden u ook voor diegenen die iemand verloren. Ontferm u, Heere God, en geef troost. We bidden u ook voor de zieken uit de gemeente. In het bijzonder bidden we vandaag voor zuster Joke Mouthaan en haar familie. Nu dat hele moeilijke bericht kwam dat de kanker weer teruggekomen is. We bidden u alstublieft, draag hen door deze periode heen. Bemoedig hen. En wilt u toch, Heere God, uw hand ten goede uitstrekken. En de ziekte tot een halt brengen. We bidden u voor broeder en Toom. Die door een longontsteking het zo benauwd heeft. Ontferm u over hem, Heere God. En over de mensen om hem heen. We bidden u alstublieft. Wilt u hem letterlijk en figuurlijk ruimte geven, lucht geven. We bidden u voor andere kwetsbare gemeenteleden. Maar ook mensen om ons heen. In de stad, waar we ook wonen. We bidden u voor gezinnen. Waar het lang niet altijd makkelijk is als iedereen thuis is en iedereen thuis werkt. Geef liefde en vrede thuis. We bidden u voor mensen die alleen wonen en soms in deze periode ook nog thuis moeten werken. Voor wie het leven wel heel eenzaam wordt. We bidden u voor ouderen. Mensen die soms geen bezoek kunnen krijgen. We bidden voor mensen die in een instelling wonen. We bidden u, Heer God, wilt u ook daar aanwezig zijn. We bidden u voor iedereen die werkt in de zorg. We bidden u voor al die mensen die lange dagen maken om anderen te steunen en die ook zelf steeds risico lopen. We bidden u voor ondernemers die hun zaak moesten sluiten. Voor werknemers die zonder werk zitten. Voor beleidsmakers, voor politici, voor deskundigen. We bidden u, Heere God, voor iedereen voor wie dit een moeilijke tijd is. En alstublieft, Heere Jezus, blijf ons voor ons bidden. Want zonder uw gebed redden we het niet. We bidden u dat we als kerk, als christenen, in deze tijd veel mogen betekenen voor anderen. We bidden u voor broeders en zusters die lijden om hun geloof. Voor wie het leven ook op die manier al door de crisis heen gaat. Nu nog versterkt in deze tijd. We bidden u ook voor de gemeente hier. Voor de kerkenraad, voor dominee IJzinga. En de mensen die hem lief zijn. We bidden u voor de hele gemeente. Geef Heere God dat we elkaar blijven vasthouden. Dat we elkaar blijven ondersteunen. Hoe dan ook. met een telefoontje of een kaartje of een appje of hoe dan ook. We bidden u, Heere God, ook voor Harm en Maria Kool in Zuidoost-Azië. Ontferm u ook over hen en help hen bij hun werk om mensen met een beperking te ondersteunen in hun integratie. We bidden u, wilt u wereldwijd werken. En zo bidden we ook in het bijzonder voor het Joodse volk, waarmee u ooit begonnen bent. Het volk van uw eerste liefde. Wilt u het beschermen en bewaren. En wilt u geven, Heere God, dat velen uit Israël Yeshua, Jezus, ontdekken als de beloofde Messias. We bidden u, Heere God, wilt u zijn met alle jongeren die in hun examenjaar zitten. Wat een vreemd nieuws. Geen eindexamen. Dat heeft misschien een mooie kant. Maar er zijn ook zoveel moeilijke kanten. Al die dingen waarop je je verheugd hebt in die eindexamenperiode en daarna. Het gaat allemaal niet door. Heere God, help ook diegenen die dit nu ondervinden. En tegelijkertijd danken we u. We danken u vooral voor uw trouw, voor uw liefde. En dat in de natuur blijkt dat u altijd weer nieuw leven geeft. Wij danken u voor de zon, voor de lente. We danken u, Heere God, dat u doorgaat. En dat de grote zomer eraan komt. Wij eren u, goede God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wilt u naar ons luisteren als we het gebed bidden dat de Heer Jezus ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ons slotlied is gezang 141, vers 3 en 4 uit de bundel Weerklank. 141, gezang 141, 3 en 4 uit Weerklank. Jezus, uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van ons hart. Als u hier in de kerk bent, kunt u de preek straks op papier meenemen om het nog eens na te lezen of om het door te geven. En als u thuis met ons verbonden bent, dan krijgt u de preek via de mail die normaal ook uitgaat. Ga dan heen in vrede. Draag met u de zegen van onze God en wees een zegen daar waar God u roept. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.